Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gast vandaag is Christian Laporte, oud-journalist. Welkom meneer Laporte.
Goeiedag.
Meneer Laporte, we willen eens kijken naar de huidige situatie in het politieke België. Hoe kijkt u daar nu momenteel tegenaan, tegen de regeringsvorming?
Wel, ik was niet echt optimistisch, zou ik zeggen, in de weken, de dagen, de weken en de maanden na de verkiezingen van mei 2019. Wanneer ik zag dat alles steeds geblokkeerd bleef en altijd het heel moeilijk was om zich een beetje zelf normaal te spreken tussen mensen en partijen van de twee kanten van wat ik soms de bietengrens noem, omdat cultureel voor mij natuurlijk echt bestaat, maar dat dat niet wil, dat nooit echt een staatsgrens zou mogen worden. Voor de rest kent men mij natuurlijk in Vlaanderen ook als een overtuigd federalist sinds jaren. En daar kan ik natuurlijk geen jota aan veranderen aan mijn houding daartegenover. Maar nu toch, wanneer men nu vraagt, vandaag de dag, wel zou ik zeggen, ik ben nog steeds pessimister in een zekere mate. Want nu heeft men meer dan een jaar verloren. Natuurlijk kwam de coronacrisis daar ook een grote inder in spelen. Maar toch, volgens mij had dat misschien ook een opportuniteit kunnen zijn om eens te tonen vanwege onze politici, van allerlei pluimage zou ik zeggen, dat ze nog een zegte zin van het staatsburgerschap zouden hebben. En dat is spijtig genoeg voor mij steeds meer afwezig. Echte staatslui vind je bijna niet meer. Natuurlijk zitten we ook in een moeilijke periode waar de politieke communicatie absoluut niks meer te zien heeft met wat wij zelf gekend hebben in onze jongere jaren. Want vandaag natuurlijk is het veel belangrijk, voor sommigen in elk geval, goed te scoren op Twitter, op Instagram en op allerlei die zogezegde sociale media. In Frans zegt men les réseaux sociaux en ik zeg soms les réseaux sociaux, want daar komt alles en tegenovergestelde naar buiten. En dat toont nooit echt de mooiste kant van de mens bij. En dus dat is zeker en vast ook een van de redenen misschien waarom het zo moeilijk is vandaag terug tot een echte dialoog te kunnen komen. Natuurlijk weet ik van mijn militantische jeugd, zou ik zeggen, dat het ook niet zo gemakkelijk was in het begin, in de jaren 70, toen de staatshervorming was begonnen. Maar dan toch, daar stond er toch zoiets als een dialoog van gemeenschap tot gemeenschap. Dat bracht niet altijd iets positiefs op. Soms ging men heel weg tot een pact, het Egmondpact. Maar dat werd dan daarna afgeschoten door sommigen ook. Maar desondanks dat allemaal moeten we dan toch kunnen zeggen dat sinds 1970 dit land toch in een zekere mate even naar voren kunnen gaan met al die hervormingen, maar dat men nu een beetje echt in het rond aan het draaien is en dat er spijtig genoeg niemand echt naar boven komt om daartegen te vechten. En wanneer ik dat zeg, ja, dan denk ik natuurlijk vooral misschien aan de Parti Socialist langs Franstalige kant, waar natuurlijk men de adem, niet altijd pure adem van de PTB in de rug voelt. En dus waar ze natuurlijk ook heel bang zijn dat die partij steeds meer plaats zou innemen. Maar aan de andere kant doen ze er ook niets voor om andere oplossingen te vinden die meer in fase zijn ook met de realiteiten van dit land. Ik zou zeggen, wanneer Bart De Wever spreekt van de twee democratieën, volg hem tot een zeker punt maar. Maar op een zeker moment stop ik hem dan ook door te zeggen, maar Bart, al de Walen zijn niet noodzakelijk gauchisten, socialisten of nog erger, pseudo-communisten of echte communisten. En we hebben ook misschien goesting om echt nog iets te doen tezamen, onder een andere vorm, indien het moet. Zeker en vast niet meer door terug te keren naar wat dat vroeger bestond. Dat is helemaal, dat zou niet meer kunnen. En langs een andere kant wil ik ook steeds de positieve kant te zien van al de dingen. En in die zin bijvoorbeeld ben ik zeker een slechte Franstalige katholiek geweest in de tijd, toen ik reeds vond dat het overheveling van de Université Catholique de Louvain naar Waals-Brabant in feite een hele goede oplossing was. En daar hebben de realiteiten ons toch gevolgd, zou ik zeggen. Want vandaag, in een nogal steeds rood en soms zeer rood Wallonië, zijn er toch streken die helemaal anders denken, die ook helemaal anders ageren en helemaal anders hun economie op touw zetten. Zeer open en terzelfde tijd nog steeds openstaan langs die van de andere kant. En natuurlijk, voor Waals-Brabant is dat iets essentieel, dat wij nog altijd goede maten zijn met onze vrienden uit Vlaams-Brabant. En des te meer ook, en dat is ook het mooiste, de mooiste les, zou ik zeggen, van de Walen Buiten, is dat vandaag de dag de rectoren, en dit sinds zeker een vast een 20-tal jaren nu, zich terug spreken, dat de grote traumatismen verdwenen zijn. Maar zou me natuurlijk zeggen, jij was misschien wel in Leuven nog, maar je was er niet tijdens het eeuwigste moment van de crisis. Dat is waar. In 1968 was ik nog op het college, maar daarna heb ik die overheveling en direct, zou ik zeggen, beleefd, dat ik mijn eerste licentiaatsjaar nog in Leuven heb gedaan, alvorens we overgeheveld werden naar Louvain-la-Neuve. Dat was in de ambulance, zei men, van de transfert. Maar bon, in die ambulance was zeker een goede reanimatiedienst, want toen we daar in Waals-Brabant toekwamen, was er dan toch een zekere wil om te antwoorden, niet op een arrogante manier, maar toch om aan te tonen, ja, jullie wilden niet meer van ons in die stad Leuven, voor verschillende redenen. En ik blijf steeds geëcht, zeer geëcht aan de stad Leuven, maar dat is ook voor persoonlijke redenen, want ik heb daar nog een prachtig jaar doorgebracht. Maar aan de andere kant wil ik aantonen dat het dus heel mogelijk moet zijn soms heel ver te gaan in verdere staatshervormingen. En in elk geval, wat ik ook al gezegd en geschreven heb, en daar blijf ik bij, wat er nu ook mogen gebeuren, zeker in een mate of niet, zullen we nog steeds naast de buren zijn van onze Vlaamse vrienden. Dat kan niet anders. Ofwel moeten we een muur zetten, een soort Koreaanse muur tussen ons beiden. En ja, en dan wordt dat natuurlijk iets heel moeilijk. We hebben misschien een Kim Jong, maar langs de Vlaamse kant is men meer in een approach, zou ik zeggen, van het Zuid-Korea, van een opener Zuid-Korea ook, wat niet altijd het geval is geweest. Hè, maar enfin, bon. Dus denk ik dat nu het moment is, echt het momentum is ook dat echte verantwoordelijke, de echte politici die iets willen doen nog voor dit land, of zelf voor hun gewest of voor hun streek, dat die nu hun nek naar buiten, naar voren zouden uitsteken om tot iets te komen. Want daarna, terugverkiezingen, u zal misschien de vraag stellen, wel, men heeft zelf nog niet de conclusies echt getrokken van de verkiezingen van mei 2019. En met die toch erge tweespalt tussen die twee gemeenschappen. Mogen ze me natuurlijk niet horen zeggen, ja, dat van een uiterst rechts Vlaanderen en wat weet ik allemaal. Zo ver ga ik zeker wat nooit gaan. Maar het is zeker het moment om iets te doen. En ook om te vermijden dat langs een andere kant het slecht zou aflopen. In een ander interview met Doorbraak voor de verkiezingen van 2019 had ik gezegd, indien uiterst links zou winnen in Wallonië, dan vraag ik terug mijn aanhechting aan Vlaams-Brabant. En komen we terug naar Leuven. Hè. Mijn familie, hè, niet al die Wallen.
Maar denkt u dat het misschien een strategie is van de PS om toch aan te sturen op verkiezingen, omdat de peilingen aantonen dat de N-VA altijd maar zakt en dat ze op die manier erop rekenen om met andere partijen, om met een verzwakt Vlaams front te kunnen gaan praten?
Dat zou kunnen indien men terzelfde tijd niet altijd die nieuwe vooruitgang van het Vlaams Belang zag, natuurlijk. Dat zou interessant kunnen zijn voor de PS indien de andere traditionele partijen een beetje terug adem zouden vinden. Maar eerlijk gezegd, dat zien we ook niet. Conner Rousseau mag zoveel spektakel doen met zijn t-shirt dat hij wil of niet. Ik zie toch niet een grote omwenteling in de volgende maanden, zeker en vast, en misschien zelfs in de volgende jaren. Dat is nu ook een realiteit dat ook volgens mij een beetje beïnvloed wordt door wat er overal aan het gebeuren is in de wereld. Er is een doorzet van, een doorbraak van het populisme in alle streken van de wereld. Dat geeft niet altijd de beste uitslagen ook niet. Je ziet dat ook op het vlak van de manier om het coronavirus te bevechten. Maar dus, nee, eerlijk gezegd, indien hij daar recht zou op rekenen, zou je nog laag kunnen vallen, natuurlijk. Maar ook omdat, waarom zullen daarom niet noodzakelijk meer Walen voor de PS stemmen, en misschien dan ook minder voor de PTB, maar dat is absoluut niet zeker. Voor het ogenblik is die vooruitgang nog altijd populisme en avant tout. En natuurlijk, elke dag of bijna elke dag dat God maakt, spreekt de PTB van dit of van dat. Maar dat wordt niet echt een realiteit. Dat wordt moeilijk ook te vertalen in financiële middelen en zo. En dus is dat toch een beetje met vuur spelen vanwege Paul Magnet op dit moment. Langs de andere kant, natuurlijk moet men zeker ook rekening kunnen houden met het feit dat hij misschien niet helemaal zijn partij helemaal achter hem heeft kunnen krijgen. Dat er ook opponenten zitten, en bijvoorbeeld in Brussel, de Brusselse Parti Socialist is zeker en vast misschien een van die hindernissen in dat programma. Want die willen natuurlijk ook de markt blijven beheersen nu dat misschien de liberale dimensie van Brussel ook aan het verdwijnen is. Hè. Dat is ook niet meer zoals vroeger. En zelf een meer centristische vooruitgang zoals het FDF was op een zeker moment. En zelfs de PSC, toen zaliger. Wel, bon, dat bestaat nu helemaal niet meer. En dus zijn er langs de kant van de PS ook misschien sommigen die een beetje het avontuur zouden willen leiden. En die het zo nog voortgaat, zal men nog bijna triestig zijn binnenkort dat we Lorette Onkelinx niet meer hebben. En nochtans dachten wij al soms langs de Waalse kant dat Lorette soms een beetje te veel overdreef.
En wat is dan de rol van meneer Boucher? Want uiteindelijk, hij heeft veel te winnen bij de status quo. Hij heeft nu met een weinig aantal stemmen, heeft hij behoorlijk wat ministers en de premier. Hij heeft twee belangrijke Europese mandaten in zijn partij. Dus is hij misschien wel de blokkerende factor? Of kijkt men daar vanuit de Franstalige kant anders tegenaan?
Wel, Boucher is in zekere mate toch een enigma voor een zeker aantal observatoren van de politiek. Want bon, in het begin had men onder andere langs in de clan Michel, zowel Louis als zijn zoon, heel goede voorgedachten over Georges-Louis Boucher. We moeten dan nu toch vaststellen dat sindsdien hij de partij voorziet, dat dat niet helemaal zo gemakkelijk verloopt. En zelf in de eigen rangen zelf, ik heb al sommige ministers heel kritisch horen spreken over Georges-Louis Boucher, wanneer die voorzitter werd van de partij. Dus dat is absoluut niet zo evident. En misschien doet hij er dan toch een beetje te veel, hè? Een schub te veel, zoals men in Brussel soms zegt. Want ik denk toch dat je wanneer je in een politiek spel zit, zoveel mogelijk niet aan spektakel zou doen. En meer en meer echt de ideeën en zo naar voren zou brengen. En dus ben ik niet zo zeker dat die huidige nieuwe generatie van nieuwe voorzitters... Bon, Conde Rousseau ken ik nog niet zo goed, hè, dus het is moeilijk om te beoordelen. Maar langs Franstalige kant, de voorzitter van Defi, François de Smet, lijkt me misschien meer positiever. Hij lijkt me zeker veel positiever dan zijn voorganger, Olivier Maingain. Want met die gast viel er ook heel weinig te discussiëren. Want omdat hij ook een beetje zijn eigen standpunt bleef verdedigen, dat hij zeker en vast heel goed Nederlands misschien moest kennen, maar dat er nooit geen verdomd Vlaams woord uit zijn mond kwam, alhoewel zijn moeder uit Aals was, uit Olst. Nou, dus in een zekere mate, dat soort dingen vind ik natuurlijk... absoluut overdreven. Maar dus om het over de Smet te hebben, die lijkt me toch meer dat is een filosoof van vorming. En die speelt misschien minder ook die radicale communautaire kaart, die volgens mij steeds minder zin heeft, onder andere in Brussel. Ik wil dat ook zeggen tegenover de Vlaamse luisteraars van Doorbraak Radio. Je moet nu ook niet denken dat alle Franstaligen van Brussel, of degenen die de compagnon de route zijn van de Franstaligen van Brussel, absoluut gelukkig zijn dat die, onder andere die taalwetten nog steeds niet echt nageleefd worden. Natuurlijk, indien je echt van Brussel houdt, zou je dat meer moeten respecteren ook. En dan zou men misschien ook meer een ander Brussel op touw kunnen zetten. Maar dat er soms nog gebeurt in sommige hospitalen en ziekenhuizen, ja, dat kan toch absoluut niet meer. Zeker en vast niet. Nu zitten we al in het vijfde, voorbij zelf bijna, van de 21ste eeuw. En die problemen blijven duren. Daar zeg ik natuurlijk al iets misschien ook over mijn ideaal land voor morgen, natuurlijk. Want maar we waren nog bij de voorzitters van de Franstalige partij, want we gaan in alle... Ik begin hier al een beetje zoals Georges-Louis Boucher in alle kanten van de politiek te gaan. Maar misschien is dat ook gelegen aan het feit dat die jongen misschien niet genoeg ervaring had. Ik ben niet zeker dat hij echt ook gemiliteerd heeft langer tevoren... onder andere voor de jeune mères en allerlei dingen van dat soort, dat hij echt gemiliteerd heeft voor een of ander idee. En dus wordt dat toch moeilijk. En zelfs bij de MR voel ik dan toch een zeker malaise in het feit dat... ze zijn zeker, natuurlijk, ze hebben een zeker aantal belangrijke posten in hun handen. Ik ben ook van degene die zeker en vast zou applaus geven aan Sophie Wilmes voor wat ze gedaan heeft. Zelf indien ze soms misschien een beetje meer Nederlands dan mogen spreken ook. Maar enfin, bon, ze kan het misschien ook nog beter doen. En langs de andere kant is dat ook niet gezond dat we tot 2024 met een minderheidsregering zouden blijven. Dat is...
Acht u dat mogelijk? Want ik sprak onlangs met professor Bart Maddes en hij gaf dat als een zeer waarschijnlijke oplossing, of nee, niet zozeer oplossing, maar als een zeer waarschijnlijk scenario voor deze regering, dat ze gewoon zo voortdoen tot 2024.
Maar kan die echt nog zelf goede wetten doen stemmen? Blijkbaar niet. Een collega politoloog van de ULB zei... Ja, vandaag natuurlijk werkt het parlement, enfin, blijkt het parlement, de Kamer, zeker wel nog goed te functioneren, want er worden alle debatten gaan er naartoe, worden allerlei wetsvoorstellen gestemd, maar ze hebben er de middelen niet voor, ze hebben de poen niet voor om dat allemaal te kunnen betalen. En daar er geen echte regering meer is, ja, ook op budgettair vlak wordt dat absoluut, het is alle dagen Sinterklaas, hè. Met Zwarte Piet is er nog bij, misschien niet meer voor lang. Maar dus, dat is zeker een probleem daar tegenover ook. En bon, dat maakt ook niet deel uit van onze politieke cultuur dat we met minderheden regeringen zouden blijven leven. We hebben dat natuurlijk gezien sinds 2007, zeker was tot 2011. Maar dat dan nu terug aan het beginnen is, vind ik toch een heel slechte oplossing. Het is ook daarom dat ik zou pleiten voor een regering, misschien een grote noodregering, maar die echt verder zou gaan met de belangrijkste partijen van elke gemeenschap. Ik vind dat helemaal normaal. Al die formules van Vivaldi, minderheidsregeringen, 77, wat weet ik allemaal. Ja, dat zijn geen echte oplossingen om een land te leiden. En dus wordt het nu toch stil aan tijd dat we het einde van de speeltijd zouden kunnen.
Ja, en op het einde van die speeltijd moeten PS en N-VA de strijdbijl begraven en uiteindelijk toch wel met elkaar aan de slag gaan, vindt u?
Ik vind dat, ja. Ik vind dat ze zeker en vast echt tot elkaar moeten spreken. Niet alleen van tijd tot tijd een keer en dan daarna wordt dat direct afgeschoten of een beetje later afgeschoten door de een of de andere. Er zijn echt geen andere oplossingen. En vroeger was dat zo. Het Egmond-pact in het begin, dat was met de federalisten van de twee kanten. Hè? Bon. Natuurlijk, de Vlaamse kant werd dat moeilijk daarna, want er was een heel grote oppositie tegen de Volksunie. En natuurlijk was dat ook het begin van het Vlaams Blok, of enfin, Vlaamse Nationale Partij en al die dingen tevoren. Maar op dat moment was dat heel normaal dat de belangrijkste partij van elke gemeenschap tegelijk aan tafel gaan zitten en dat ze dan tot iets komen dat misschien niet eeuwen zal duren, maar die toch eens terug dit land op de wereldkaart zou kunnen zetten, niet alleen voor allerlei problemen die vandaag aangekaart worden.
Denkt u dan dat in zulke oplossing de verplichting bestaat of de oplossing er zal in liggen dat N-VA water bij de wijn doet en tegemoet komt aan het sociale luik van de PS en omgekeerd dat de PS waarschijnlijk zal akkoord moeten gaan met verdere stappen in de staatshervorming?
Ja, zeker en vast. En dat zou zelf pleiten, zou ik zeggen, voor hun eigen interesse. In de mate dat men verder zou gaan in de autonomie, wel, dan blijft Wallonië de mooie rode staat, in het kunt zo maar uitdrukken. Met al de problemen dat wij als observator natuurlijk zouden willen geregeld zien. Dat is ook al jaren dat ik op diezelfde nagel klop, maar ik heb daar geen problemen mee. Dat eeuwig cliëntelisme, wel, dat is toch te veel. Hè? Trouw is te veel en te veel is trouw, zijn van een Boeinans. Nog zo'n politieke incorrecte. Maar langs een andere kant is er geen andere oplossing. Men kan niet meer terug. Een gewone tripartite, zelfs indien ze een meerderheid zouden hebben, in het algemeen blijft dat ook geen jaren duren. Wat en daarvan al de illustratie tevoren, al de laatste tripartiten die we kennen, dat waren crisistripartites. Maar het is nood in dit land ook dat er sommige politieken worden gevolgd en dat soms een beetje meer naar links en een beetje meer naar rechts. Maar volgens mij hangt dat een beetje samen ook met onze. Enfin, dat is toch een conceptie van de dingen. Dat wij in het algemeen meer centristen zijn dan echt mensen van links of van rechts. Ik neem de burgers, hè, vooral de burgers niet. De politici die het natuurlijk anders zullen verwoorden, maar ook op andere vlakken. De kerk in België speelde een grote rol in het Tweede Vaticaans Concilie. Je zult me zeggen, maar waar kom jij nu terug nu? Maar dat was dat fameuze, dat is Quadra Belga. Quadra Belga, waar daar zaten zowel meer linkse dan rechtse bischoppen bij. Want dat was een beetje de weergave van het religieuze landschap in dit land. Maar dat was heel centristisch gezien. En dat is ook dan zo dat we na een een heel briljante kardinaal Sunes, Daniels, kregen. Die dus meer en meer een beetje alle ideeën wilde behouden en terzelfde tijd openstaan en niet te veel. Ik vind een beetje dat dit een beetje in onze genen ligt, dat men zo vooruit moet. En zeker was niet door de anderen zwart te maken op allerlei manieren. En vandaag iemand zwart maken, dat is ook heel politiek incorrect. Misschien daar later over hebben ook. Maar volgens mij moeten die belangrijkste partijen met elkaar terug praten, maar dan serieus aan tafel gaan zitten. En ik had dat idee van het concilie, maar je kunt ook het idee van het conclave hebben. Hè. Je zou die mensen bijeen moeten zetten, maar zoals in de conclave van het begin van de kerk, dus wanneer ze echt met water en brood moesten te geruststellen, totdat er een witte rook uit de pijp kwam, uit de schouw kwam. Misschien moet men zoiets kunnen naar voren brengen, maar voor het ogenblik zie ik niet echt wie daar die eerste informateur zou kunnen zijn. Echt gezien, ik zou niet in de plaats van de koning willen zijn vandaag. Zeker en vast niet sinds een aantal jaren, want dat wordt steeds moeilijker om daar recht en ook boven de meleet te kunnen blijven staan natuurlijk.
U refereerde al naar wat er eerder gebeurd is, dat het moment waarop dat PS en N-VA met elkaar gingen praten, midden maart, dat Paul Magnet zijn partij niet volledig achter zich kreeg. Nu, er wordt gefluisterd dat komt, dat dat verzet voor een heel stuk uit de Brusselse PS kwam. Mm-hmm. Zou het een oplossing zijn om in de gesprekken omtrent de staatshervorming meer uit te gaan van een staatshervorming die gaat over 3 of zelfs 4 volwaardige gewesten en dat Brussel veel meer zelfbeschikkingsrecht krijgt om die Brusselse PS ook mee aan boord te krijgen. Zou dat helpen, denkt u?
Zonder PS-militant te zijn, zou ik daarvoor pleiten. In feite, sinds een zeker aantal jaren en zelfs jaren, ben ik misschien meer voorstander van deze formule. Dus een formule waar Vlaanderen en Wallonië zeker helemaal volwaardig zijn, maar ook de Brusselaars hun eigen lot kunnen beschikken, meer zouden kunnen beschikken. Dus echt als een meer autonome regio, maar waar iedereen zijn woord zou te zeggen hebben natuurlijk. Dus dat is niet Brussel van het FDF, Saint-Germain, mijn manneke pis. Die Duitse groenes en zo, dat is helemaal voorbijgestreefd voor mij. Eerlijk gezegd, wanneer je dan de evolutie van Brussel bekijkt, dat wordt toch steeds meer en meer een multiculturele stad in al de zinnen van het woord. Natuurlijk zouden we moeten zien indien een echte Brusselse spirit leeft, beide partijen ook. Wanneer ik spreek van Brusselse spirit, denk ik aan de burgerbewegingen. En onder andere aan wat enkele jaren geleden werd gedaan, dus de Staten-Generaal van Brussel, van de Société Civile, zoals dat ze dan noemden, waar dus onder andere onder impuls van Olamagna en andere groepen echt naar Brusselse formules werd gezocht. En ik vond dat feitelijk zeer interessant. Ik had dat gevolgd voor de Libre in die tijd. Maar wat me opviel toen het moment was om al de besluiten naar buiten te brengen, waren de politici ook uitgenodigd en hadden zo'n beetje een beetje dédain daar tegenover, die verworpen dat zo'n beetje. Allee, dat zijn toch niet die gewone burgers die ons gaan komen zeggen wat we moeten doen. En dat is spijtig genoeg een beetje die evolutie die niet helemaal veranderd is vandaag de dag. En misschien ook omdat men minder rekening houdt met al de delen van dat middenveld en dat alleen de heel officieel middenveld het woord krijgt. Wat me opvalt in Wallonië is natuurlijk de grote verbindhouding tussen de partij, de vakbond en de mutualiteiten. En die spelen hetzelfde spel. En dat wil niet zeggen dat die echt de Walen gelukkiger zullen maken. Wanneer je de voorzitter van Solidaris van een beetje dichter bekijkt. Dus meneer Labie, dus die is een beetje minister ook geweest. En ik vond dat die mens op soms niet helemaal langs de beste partij had gekozen, zou ik zeggen. Die een beetje een zo'n rijkelijk leven hebben. Ik heb niets tegen mensen die schoenen kopen van 500 euro. Hè. Dat stort me absoluut niet. Maar dat ze dat ook doen door hun boodschappen doen doordrijven en zo. En daarna de mensen een beetje pijn... schrik aanjagen door te zeggen... En dat heb ik ooit gezegd in een ter zake op de VRT... op een vooravond van verkiezingen... wordt de mutualiteit ook ingezet om te bellen naar al de leden van die sociale huizen en zo. Hè, om te zeggen, madameke, ga jij stemmen zondag? Heb je al iemand die je naar het stembus zal brengen? We zullen je komen halen. Hè? En terwijl je in de auto zit, natuurlijk herhaalt men nu nog een keer dat je natuurlijk niet voor de ander moet stemmen dan voor de goeie. En dus dat is een beetje het Wallonië die me stoort en die me altijd zal blijven storen, want ik zie dat niet echt zo. Ik vind dat men echt de verbanden moet zoeken met allerlei mensen in deze streek die echt verder willen gaan. U zal me misschien vragen, was u het eens met Georges-Louis Boucher en Robert Verteneuil, toen die samen geïnterviewd werden voor de Soir over een nieuw sociaal pact... Daar zit ook veel politiek achter, denk ik. Waalse politiek, maar ook die ruige adem van de PTB misschien. Hè? Dus, want sommigen natuurlijk ook in de FGTB hebben het moeilijk met die tweespalt. Dat was misschien vroeger minder moeilijk toen de Partie Communist nog echt bestond. Maar dat was nog een historische partij ook, die zijn succes plande, onder andere na de Tweede Wereldoorlog, maar die nooit echt, uiteindelijk nooit echt de revolutie wilden in Wallonië. Misschien een klein beetje in 1960 en nog, wat dan toen gelukkig doorspijbelde, was dat idee van dat federalisme in feite.
Het woord coronacrisis is ook al gevallen. Hoe kijkt men daar vanuit Franstalig België naartoe? Vindt men dat de regering, de minderheidsregering van Sophie Wilmès, dat goed heeft aangepakt? Of zwelt de kritiek ook langs de andere kant van de taalgrens aan?
Wel, in het algemeen zou ik zeggen, wanneer je met een gewone mens die aan politiek zou bedrijven elke dag... is er toch een zekere sympathie voor Sophie Wilmès, voor de manier waarop ze dat gedaan heeft. En ook misschien, maar enfin, dat is terug de federalist die u zegt, de manier waarop uiteindelijk dan toch al de andere deelregeringen verbonden werden aan die zaak. In het begin, langs Vlaamse kant had me kritiek op de manier waarop dat naar buiten kwam. En die heeft dat toch, denk ik, heel goed begrepen daarna... Het beste dat ze kon doen, het woord te geven aan Jan, aan Elio, aan Rudy en aan Oliver Paars. Alhoewel men heel weinig gehoord heeft en die ik dus germanofoon zou zijn. Oost-Belgier vandaag zou ik niet helemaal gelukkig zijn. Want natuurlijk, en dat hebben we daar straks niet gezegd, de formule is volwaardig Vlaanderen, volwaardig Wallonië. Een Brussels gewest, maar die echt de realiteiten volgt. En natuurlijk onze vrienden uit de Oostkantons, die cultureel heel verschillend zijn en die daarom niet anti-Waals zouden zijn. Hè. Dat heb ik toch nooit daar ontmoet. Integendeel, nog anti-Waals en nog minder anti-Vlaams, want natuurlijk, goede toeristen, dat brengt veel op.
Als we ook even stilstaan bij wat er de laatste dagen of weken enorm leeft, als laatste thema van ons gesprek hier. Meneer Laporte, is alles wat racisme betreft. In Vlaanderen is er daarvoor een stuk vanuit links, een stuk, ja, noem het bijna zelfhaat, die gecreëerd wordt. Er wordt altijd gezegd van, of er wordt door een bepaalde strekking gezegd van, de Vlaming heeft racisme in zijn DNA zitten. Je hebt al die betogingen, Black Lives Matter. Hoe wordt dat ervaren in Franstalig België? Gaat men daar een heel andere kijk op hebben op dat racisme? Laat ik de vraag in twee stukken stellen. Van hoe kijkt men naar zichzelf omtrent racisme en die Black Lives Matter? En hoe kijkt men vanuit Franstalig België naar Vlaanderen? Vindt men dan van, ja, de Vlaming, dat is inderdaad een racist?
Sommigen zullen dan nog altijd blijven denken natuurlijk, maar zijn we daarvoor, wij Walen in het algemeen tussen haakjes, minder racist, dat zou ik ook niet durven zeggen. In zekere mate zijn de Walen niet minder racist dan de Vlamingen. En nog de Vlamingen, nog de Walen in feite, wanneer men echt in het dagelijkse leven en zo, bon. En zeker racisme wordt ook veroorzaakt door andere factoren natuurlijk. De samenleving wordt soms moeilijk. En zelfs mensen die heel weinig van natuur af zeker racisme zouden vertonen, zijn gestoord door bijvoorbeeld de manier waarop onder andere de islam zich verspreidt. Onder andere ook in Wallonië. Dus... zijn we minder racist? Nee, zeker en vast niet. Maar we moeten ook leren beter ook ons verleden beter te assimileren en ook te erkennen. En niet alles tussenin vermengen. Al dat debat ook rond Leopold II. Ik heb daar ook iets gezegd op de LN24, dus die hele dag informatie, televisie. Eerlijk gezegd, wanneer men zegt dat dat een genocidair was, niet overdrijven, hè. Echte genocides kennen we zeker en vast ook. En onder andere zelfs in Afrika. Niet lang geleden in Rwanda. Voor degenen die ooit de kans kregen een keer een reportage te gaan doen naar Rwanda. En dat was mijn geval. 3 maanden voordat het uitbrak daar met de Damiaan-actie, voelden we dat steeds aan, dat daar ook echter een meerdere, grotere haat was misschien tussen de grootste volksgroepen dan hier bij ons. Hè. En dus dat zijn allemaal zaken die een beetje overdreven worden. Ook zou ik zeggen, al die eisen rond die carnaval van Aalst, eerlijk gezegd... wanneer je niet zelf een beetje van jezelf meer kunt lachen. En in dezelfde zin vind ik dat helemaal misplaatst wat het Europees Parlement daar onlangs heeft gestemd. Alle vormen, zelfs folklorische vormen van zwart maken, zou ik zeggen, zouden moeten vermeden worden. Maar Zwarte Piet, die maakt deel uit van onze cultuur. Vanuit zoveel jaren en decennia. Waarom moet men dat nu in kwestie stellen? Dat zijn zaken die ook de Walen zeker en vast storen. Maar het is niet daarom dat we meer zouden mogen zeggen of kunnen mogen zeggen dat de Vlamingen racister zijn dan wij. Dat is natuurlijk ook niet waar. Wanneer je echt in dialoog wil komen met je Vlaamse evenknie, wel, is dat nog altijd mogelijk, denk ik. Hè? En zelf met diegenen die misschien een beetje zwarter op politiek vlak zouden zijn dan die andere Vlamingen. Maar ik vind dat helemaal overdreven. En ook al die aanvallen tegen de N-VA op dat vlak. Dat zijn mensen die ook niet echt de geschiedenis kennen en die ook niet echt al die evoluties hebben kunnen leren van sinds al die jaren. Het is ook daarom dat het zo belangrijk is dat we blijven dialogeren. Niet in een sfeer van tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, maar in een echte sfeer van dialoog. En ook om de andere beter te leren kennen en te kunnen kennen. Dat is voor mij belangrijk. Het is misschien nu vandaag de dag het moment om dat een beetje beter te kunnen doen. We gaan niet echt op vakantie kunnen gaan naar buitenland. We zijn misschien een beetje bang om naar buitenland te gaan. Wij proberen misschien gewoon een beetje meer naar het noorden te gaan wanneer wij uit het zuiden komen of uit het midden. En langs een andere kant, dat is al het geval. Al heel veel Vlamingen kennen het zuiden veel beter misschien soms, denk aan de Ardennen, dan sommige Walen.
Dat is een mooie gedachte om mee af te sluiten, meneer Laporte. Van, we zeggen van, oké, laat ons deze zomer gebruiken om vanuit Vlaanderen de Ardennen nog eens goed te gaan verkennen en vanuit Wallonië de Vlaamse kust en Vlaamse streken te gaan verkennen, maar ook elkaar opnieuw te ontdekken. Dank u wel voor dit fantastische gesprek.
Graag gedaan.
En u ook, beste luisteraar, dank u wel voor uw aanwezigheid. Luister zeker ook naar onze andere podcasts. En als u ervan geniet, denk er ook aan om eens te kijken om eventueel een steuner of een vriend te worden van Doorbraak, zodat wij verder kunnen blijven gaan met deze reeks. Dank je wel en tot de volgende keer. Dag.
Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.